Waar het dus maar om gaat, is dat wij de natuur, de wereld om ons heen zouden bezien. Om daar het een en ander van te leren. Niet in technische zin of iets dergelijks. Maar we zouden iets leren over God zelf en over zijn werk. Dat wil zeggen, over de schepper. En ik met opzet heb ik deze schriftgedeelte aangehaald. Met name ook uit Prediker. Al was maar om te laten zien dat de activiteiten, de processen in de natuur als zodanig in zichzelf weinig nut hebben of zelfs helemaal niet, want dat staat er eigenlijk. Het is helemaal geen nut, maar we zouden er een en ander uit leren. In elk geval, we waren in Prediker hoofdstuk 1, maar in het eerste gedeelte van Prediker 1, dat wil zeggen tot en met vers 11... daar wordt gewezen op de zinloosheid van die processen, in grove lijnen, min of meer. Vanaf vers 4, het ene geslacht komt en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid, dat wil zeggen blijft staan, onbeperkt. Dat wil niet zeggen dat die aarde altijd blijft, maar het wil wel zeggen dat er naar menselijke maatstaf, wat wij ervan zien, blijft die aarde staan en wij mensen zijn voorbijgangers. Wij verschijnen en verdwijnen en zo gaat het. Ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft staan. Vers 5, ook reist de zon op en gaat daarna weer onder en zij hijgt naar haar plaats. Prachtige taalgebruik, zij hijgt alsof de zon hard moet hollen naar de andere kant. Om weer op tijd aan de andere kant van het podium uit de coulissen te verschijnen. Want zo werkt dat dan, hè, in een of andere klucht. Ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees en dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Ja, dat is het, hè. Daar word je moe van, dat staat er ook. Dat je er moe van wordt. Nou goed. En dan verder, vers 6. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Dat wil zeggen, de wind draait maar een beetje rond, maar gaat nergens naartoe, komt ook nergens vandaan. Het lijkt net sport, denk ik altijd. 10 kilometer hard schaatsen, weet u wel. En waar ben je dan? Waar je begonnen was, ja, dus, nou goed, is wel leuk, maar het dient nergens toe eigenlijk, hè. Al de beken gaan in de zee, dat wil zeggen, alle rivieren stromen naar de zee toe. Nochtans wordt de zee niet vol, want je zou kunnen denken dat de bedoeling is dat de zee vol raakt. Maar nochtans wordt de zee niet vol, daar denkt men tegenwoordig trouwens anders over, men denkt dat de zee vol raakt. In werkelijkheid, wij zakken met z'n allen, met het hele land zakken we zo heel langzaam, zakken wij naar beneden. Ja. Maar goed, al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Dat is die cirkelgang, weet u wel, water stroomt naar de zee toe, maar vanuit de zee verdampt het weer en wordt weer landinwaarts geblazen en daar valt het weer naar beneden. Als neerslag in allerlei vormen. En daarna begint het hele verhaal dus weer overnieuw. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Zo is het. U weet toch dat water in een beekje rustgevend is. Ik heb jarenlang gehad dat ik dacht, als ik met vakantie ga, dan moet ik wel een beekje horen kabbelen enzovoort. En naar het water kijken, dat voorbij komt stromen. Dat schijnt zeer rustgevend te zijn. Dat is het ook. Maar waarom?
Waarom is het?
Nee, waarom is dat nou rustgevend? Nou, in de eerste plaats denk ik, omdat de zinloosheid ervan duidelijk wordt. Het komt maar voorbij en het komt maar voorbij. En of je nou kijkt of niet, volgend jaar terugkomt, het water komt nog steeds voorbij enzovoorts. En het leidt verder tot niks. Het komt maar voorbij en het hoeft nergens toe te dienen. Er worden geen resultaten bereikt enzovoorts. Er wordt nergens naar gestreefd. Het komt gewoon maar voorbij. Juist de zinloosheid ervan is rustgevend. En ik ben van mening dat als wij begrijpen dat het bestaan van de mens onder de zon in zichzelf zinloos is, ijdel namelijk, want dat zijn toch de termen die gebruikt worden, dan geeft dat al heel wat rust. Wij hoeven niet zo nodig. Ja, daarna denk ik wat daar weer tegen in te brengen is. Nou ja, ongeveer alles wat de mens uitdenkt, want de mens denkt dat hij hier is om iets tot stand te brengen. En dat is niet zo. Daar gaan de volgende hoofdstukken over. Van dezezelfde prediker. Die zegt, ik heb huizen gebouwd, paleizen gebouwd, een tempel heeft hij zelfs gebouwd, weet u nog. En hij zegt, ja, het is allemaal wel leuk, maar als het klaar is, is de aardigheid eraf. En een tempel heeft hij gebouwd opdat de Heer daarin zou wonen, maar u weet wat hij zei in zijn openingswoorden, hè, bij de inwijding van de tempel. Hij zei, de Heer woont niet, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waarom heeft hij dan het ding gebouwd? Leuk, hè? Het dient toch tot niks, het is ook niet werkelijk nodig. Goed, dat weet ik, hij had de opdracht van God om dat te doen, maar waarom werd die tempel gebouwd? Omdat de Heer dakloos was? Nou, dat was hij, maar goed. Vanwege de typologie. Symboliek. Die tempel is een uitbeelding van het een en ander. En niet in de laatste plaats is die tempel een uitbeelding van ons. Dat wil zeggen van de gemeente. Gebouwd uit levende stenen, heet het bij Petrus, hè, 1 Petrus 2... Stenen die verzameld worden en aan elkaar gevoegd worden, ze blijken ter plekke ook ineens te passen, weet u nog? Lees het maar na, de bouw van de tempel. Ze blijken aan elkaar te passen enzovoort. En zo is het met ons ook. Wij worden verzameld en gebouwd tot één tempel. En God woont in ons enzovoort. Maar daar is die tempel een uitbeelding van, tot in de details. Daarna is de vraag of dat typologie is in de natuur of alleen maar in de Bijbel, dan zeg ik, ja, dat weet ik nooit zo goed. Het is typologie, symboliek, hoe je dat maar noemen wil. Maar die bezigheid als zodanig, het ging niet om een bepaald doel dat bereikt zou worden. Dus de prediker zelf zegt erover, het leidt toch tot niks. Bovendien, als je iets echt goed gedaan hebt, dan heb je het voor andere mensen het leven een stuk onplezieriger gemaakt. Want die kunnen dat nooit meer evenaren. Ik denk altijd, Rembrandt is de dood voor de schilderkunst eigenlijk, denk ik. Ik weet er niet veel van, dat zeg ik altijd. Dat is ook zo. Maar die man die heeft het zo verschrikkelijk goed gedaan dat er voor een ander eigenlijk niks meer te doen valt. En waar kunst vernieuwend zou moeten zijn. Hey, evolutielerende kunst, hoor je dat? Waar kunst vernieuwend zou moeten zijn, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Betekent het dus dat er niks meer te doen valt. Toen heb ik hem laten uitleggen door een schilder. Ik moet toegeven dat dat alweer heel lang geleden is. Want misschien wel 20 jaar zelfs. En die zei, er was zelf een schilder en die zei, ja, weet je wat is met die moderne schilderkunst? Het mag niet af zijn. Het mag niet goed zijn. Het mag niet mooi zijn. Er moet een streep doorheen lopen. Er moet een breuk doorheen lopen. Het moet kapot. Want iets opbouwends kan men niet meer bedenken, dat is allemaal al geweest. Dus dan gaan we op de weg terug. Men ziet de geschiedenis van Picasso. En de zogenaamde ontwikkeling van zijn stijl. Maar dat was geen ontwikkeling als u mij vraagt, dat was een achteruitgang. Maar hij kon ook nergens anders meer naartoe. Dat is de ellende van de kunst in het algemeen, van de muziek vind ik dat ook. De klassieke muziek heeft zo'n hoog niveau bereikt dat je alleen nog maar terug kunt en gekke dingen kunt gaan doen. Toen kregen we een 12-tonig stelsel ineens. Zegt u dat wat? Het is moeilijk om over dit soort onderwerpen te praten. Toen kregen we een 12-tonig stelsel. Het is volstrekt onnatuurlijk en wiskundig aan te tonen dat het niet kan, maar iemand vindt het uit en gebruikt het systeem. En het werkt niet. Het is altijd vals namelijk. Het kan niet anders. En er zit geen lijn meer in. Ik heb Louis Armstrong horen zeggen over de bebop jazz die in zijn dagen ontstond. Hij zegt, het is wel knap wat die mensen doen met hun instrumenten. Hij zegt, maar ze hollen de trap op en de trap weer af en de trap weer op en de trap weer af. En in razend tempo. Het is heel acrobatisch, maar het gaat nergens naartoe. Er wordt niet een spanning opgebouwd die zich weer oplost enzovoorts. Het gaat nergens heen. Er is ook niks voorspelbaars meer in. Tenzij je er goed in ingevoerd bent, want dan wordt het toch weer voorspelbaar. Maar niettemin, het leidt nergens naartoe. En die mening onderschrijf ik ook inderdaad. Maar die vind je in al het menselijk handelen terug. Als eenmaal een hoogtepunt bereikt is, kan het alleen nog maar minder. Daarom zegt een beetje artiest, je moet op de toppunt van je carrière moet je stoppen. Dat heb ik nog nagevraagd aan aan BZN. Nee, ik ben van de oudere datum, broeder. Nog ouder zo. Nou, hoewel. Nee, ik heb het nagevraagd aan Heintje Davids. Die is legendarisch geworden vanwege de vele afscheidstournees. Enzovoort, hè. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar op een gegeven moment is het hoogste bereikt ook van wat de individuele mens kan. En dan houdt het op. Gewoon, dan houdt het domweg op. Dan moet je terug. En dat is niet prettig. En dat is wat hij ook zegt. Hè? Wat kunnen mensen na mij nog doen? Zegt de prediker. Na alles wat ik gedaan heb. Zie? En het idee van je brengt wat tot stand. Dat kun je nalaten aan je nageslacht. Hij zegt nou dat nageslacht dat kan het helemaal niet waarderen. Alles wat ze gratis krijgen. Ook uit erfenis dat waarderen ze niet. En bovendien zitten ze daar niet om verlegen. Het dient tot niks. Heel het idee van we moeten een betere wereld, een betere natuur ook, een betere planeet, zei die man. Weet u ook alweer? Die van de steenkolenhandelsvereniging. Ventener van Vlissingen, zoiets. Hè? Zoiets. Die liet noteren dat zijn doel in het leven was om de planeet in goede situatie achter te laten, in goede staat achter te laten voor het nageslacht, voor de volgende generaties. Dan denk ik, jee, met alle respect voor de man, maar dat is toch megalomanie? Hè? Hoogmoedswaanzin. Hoogmoedswaanzin. Dat is toch. Hoe haal je het in je hoofd en bovendien het idee alleen al dat een mens of de mensheid dat zou kunnen. Wat krom is, kan niet rechtgemaakt worden. Zie? Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat de mens wat tot stand brengt. Weet u wat de bedoeling is? Typologie in de natuur. Weet u wat de bedoeling is? Dat de mens in de aarde valt en sterft. Want kijk. Stap ik even uit die lijn die ik nu volg, hè? Als je beziet de zinloosheid van het bestaan, dan zeg je, heb ik een uitdrukking geleerd van de Nederlandse politici, dan zeg ik, dat kan toch niet zo zijn? En dat betekent dat het dus zo is. Dat weet u toch, hè? Het kan toch niet zo zijn dat, als je kijkt naar, zeggen ze er ook altijd bij, hè? Als je kijkt naar, slaat naar de gezond. Als je kijkt naar, dan kan het toch niet zo zijn dat. Maar het punt is, zo is het dus wel. En wat de zinloosheid van het bestaan betreft, dat kan toch niet zo zijn, maar het is wel zo. En daar komt dus toch het idee vandaan dat ergens hierna, na deze wereld en na dit leven onder de zon, een doel bereikt zal worden. Heb je dat? De zin van het menselijk bestaan ligt niet in het menselijk bestaan, maar ergens daar voorbij, logischerwijze. Want waarom moet het tarwegraan in de aarde vallen en sterven? Om daarna vrucht te dragen. Wat is er dus het doel van? Dat iets nieuws. Een nieuwe generatie tot stand gebracht wordt, begrijp je? Maar goed, dat proces herhaalt zich in deze oude wereld, maar zo ziet het er wel uit. En daar gaat het maar om, want dat is wat de Bijbel ook inderdaad leert. Men zou eerst sterven om daarna nieuw leven te ontvangen. Ander leven op andere wijze, enzovoorts. En dat is toch wat gezegd wordt. Natuurlijk, de uitspraak is die uit het Johannes-evangelie, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, verblijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort, enzovoort. En wij weten natuurlijk dat dat een uitspraak is van de Heer Jezus over de Heer Jezus. Over zichzelf. Want hij is het ware tarwegraan. En hij is de goede herder, enzovoort. Hè? Dat wil zeggen, die symboliek in het algemeen is sowieso van toepassing primair niet op de mensheid, maar op de mens met hoofdletters. Niet op Adam, maar op degene die we inmiddels kennen als de laatste Adam. Zie? Maar neemt niet weg dat het via hem wel degelijk op de mensheid als zodanig van toepassing is. Want wat met de Heer Jezus moest gebeuren en ook gebeurd is, dat zou met elk mens moeten gebeuren. Onder het motto, wie zijn leven lief heeft, zal het sowieso verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het zelf behouden, zal het bewaren, zelfs tot in het eeuwige leven, eventueel wordt er gezegd. En dat is waar het over gaat. Onze zaligheid ligt vast in de dood en opstanding van Christus, vervolgens toegepast op ons, en er wordt gewoon letterlijk gezegd, want gij zijt gestorven. Nu kan ik beter helemaal citeren. Er staat, indien gij dan met Christus gestorven zijt, wat wordt gij dan onder de wet gebracht? Maar daar struikelt men al over uit Colossense 2. Maar het gaat verder in Colossense 3. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want gij zijt gestorven en uw leven, opstandingsleven, is met Christus verborgen bij God. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Ik bedoel, de zin van ons leven is niet gelegen in dit oude leven, maar de bedoeling is dat wij deel zouden hebben aan de dood en opstanding van Christus. En in die opstanding, in dat opstandingsleven, vindt ons leven zijn volheid, zijn vervulling. En begrijp dan dat vervulling het tegenovergestelde is van iets als ijdelheid, ledigheid. Heb je dat nog? Sprekend over de natuurlijke mens, is maar één boodschap, dat leven leidt tot niks. Men zou het verliezen om daarna deel te hebben aan de opstanding van Christus. En voor ons die geloven, sinds zijn opstanding, geldt dat wij dat eeuwige leven, dat nieuwe leven reeds ontvangen hebben. Op het moment dat wij tot geloof kwamen, ontvingen wij dat. Heeft God ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Maar voor de natuurlijke mens als zodanig is er geen hoop. Ik moet altijd denken, als ik dit soort dingen zeg, aan Van 't Reven. Gerard Van 't Reven, of hoe die zich maar noemde later, doet er ook niet toe. Die een keer publiceerde, de zin van het leven is de dood. Dan was hij toch erg dicht in de buurt. Hè? En daarmee zat hij er helemaal naast natuurlijk. Maar de waarneming als zodanig is correct. Waar leidt het allemaal toe? Naar de dood. Wat is de zin er dan van? Niks. Tenzij er opstanding is uit de dood. En in het algemeen is de mens daar wel gevoelig voor. Men zoekt toch altijd wel naar een idee van een voortbestaan. Hè? Liever niet wedergeboren worden met Christus, maar dan maar reïncarneren. Hetgeen een dwaze theorie is trouwens, omdat er geen sprake kan zijn überhaupt van reïncarnatie als men na die reïncarnatie geen enkele herinnering heeft aan het verleden. Want wat is er dan gereïncarneerd als er geen herinnering is? Nee, ik zou het ook niet weten. Dus dat is goed geantwoord, denk ik dan. Ja, niks. Het is gewoon dwaasheid. Het is een theorie die nergens op stoelt, maar die de behoefte bevredigt aan een theorie, aan een leer die zegt, ja, met dit leven is niet alles uit. Het kan toch niet zo zijn dat hiermee alles uit is. Nou, voor de ongelovigen is het daar in beginsel wel mee uit. Dat wil zeggen, er komt nog een eeuwig oordeel. Maar goed, het houdt wel op. En wie de zin van zijn bestaan zoekt in deze wereld, in dit leven, die komt bedrogen uit gewoon. Het leidt tot niks. En soms denk ik, een mens wordt precies nog zo oud dat hij dat zich kan realiseren. Hij overleeft 1-2 generaties, zal ik maar zeggen. En hij vraagt zich af, wat is er van terechtgekomen? Niks dus. En dan ga ik ook maar. En zo werkt het dikwijls. Nee, ik heb het idee dat sommige mensen zomaar spontaan overlijden nadat ze tot deze conclusie zijn gekomen. Zo van, dient toch tot niks. Blijkbaar, wat moet ik hier nog? En als de levensmoed ontbreekt dus, dan legt men het af. Het loodje dus, hè. Legt men dan af, ja. Zoiets, denk ik. Dat weet ik. Nou goed, ga ik verder niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat, is dat heel dat gedoe in deze oude wereld, in de praktijk, maar ook tot in de details, illustratief is, juist voor deze dingen. Als de natuur ons dan al iets leert, is het dat er pas een vervulling van dat bestaan komt hierna op een of andere wijze. Daar moet nog meer zijn. En hoe weten we dat? Die heb ik nagevraagd aan... Maar die weet u al waar ik dat nagevraagd heb. Nee? Aan Freud. Heb ik nagevraagd aan Freud. Die zei ongeveer... Nou, wat hij precies zei, dat... vooruit maar. Ik neem maar aan dat hij een zwartgallige dag had. Hetgeen voor een psychiater. Toch? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar... Hè? Maar... Hij zei dat het allemaal draaide om de voortplanting als zodanig. Geslachtsdrift. De enige drift van de mens is geslachtsdrift. Dit lijkt mij niet. Dat is hooguit bij de dieren zo, denk ik. Bij de mensen denk ik niet. Maar van de hele natuur kun je natuurlijk wel in het algemeen zeggen... dat die in stand gehouden wordt door voortplanting. En dat is ook waar alles om draait. En er zijn heel wat planten en dieren trouwens ook, die na de geslachtsdaad spontaan overlijden, dan wel opgevreten worden, dan wel het loodje leggen, hoe het maar heten mag, omdat ze daarmee hun werk gedaan hebben. En hun werk is dus niks anders dan het in stand houden van de soort. En soms denk ik dat er voor de natuurlijke mens eigenlijk ook hetzelfde geldt. Het enige wat hij moet doen is de soort in stand houden. Dat heb ik ook trouwens nagevraagd aan een bioloog. Maar dan kan ik, hè? Dekkers. Dekkers, dat kan die man niet helpen, die heet ook zo. Wie eind Freud, denk ik dan maar. Midas Dekkers. Draait alleen maar daarom. Dat is... Had je er nog een? Daar hebben we het straks wel over. Nou goed, zoiets. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. In stand houden van. En daarvan afgeleid kom je dus toch terecht bij die man die zei... we moeten de planeet in stand houden en dat soort dingen meer. Mensen heeft het idee dat hij wat in stand moet houden. En het is ongeveer zo zijn soort namelijk. Maar wat erachter steekt is natuurlijk iets heel anders. Waarom is dat zo? Nou ja... De natuurkundige zegt, dat moet wel, want mensen, dieren zijn sterfelijk. En als het moet blijven bestaan, niemand weet waarom, maar als het moet blijven bestaan, ja, dan moet het toch nieuw komen in de plaats van oud enzovoort. Dus dat is de eerste taak van mens en dier en planten en wat het allemaal maar is. Het is natuurlijk volkomen correct. Maar men zou eruit begrijpen dat wat men in het detail ziet, dat wil zeggen bij dieren, mensen en wat het maar wezen mag... Dat de uitdrukking is van hoe het gelegen is met heel de schepping, heel de natuur als zodanig. Deze oude schepping heeft maar één bestaansreden. Nee, ik bedoel, zo goed is hij toch niet dat hij in stand gehouden moet worden. Nee, die lui die de planeet willen bewaren, die hebben daar een goede reden voor. Ze hebben geen andere, wat ook niet waar is, want ze... Ze kennen nog een heleboel meer planeten, maar goed, dat doet er nou niet. Maar omdat ze geen andere hebben. Ja, dat zou kunnen zijn. Maar die natuur die dan geacht wordt zo mooi te zijn... Ik moet u zeggen, de natuur is mooi, maar je moet er niet te veel bij nadenken, hoor. En vooral niet al te oplettend kijken. Want dan is je helemaal niet mooi meer. Want in de natuur geldt eten of gegeten worden. En de een zijn dood is de ander zijn brood enzovoort. Daar draait het toch allemaal om. Het is helemaal niet mooi. Hoe komen al die dieren die we in de natuur zien... dat zijn er niet zoveel, men heeft mij verteld. Maar hoe komen die aan hun eind? Vroeg of laat worden ze opgevreten. Soms pas nadat ze spontaan zijn overleden, maar meestal al voor die tijd. Zo is dat toch? Het is toch niet mooi? En dan ontstaat er een mooie bloem, weet u wel? En u weet hoe het met het ding afloopt. En wat de Bijbel er ook over zegt, logischerwijze. Niet best, het loopt nooit goed af. En zo is met deze oude wereld, heel de wereld dus zo. Dat kan nooit goed aflopen. En dan roept iemand, ja, maar deze slijtage... en heeft men uitgevonden dat binnenkort, over een paar miljard jaar namelijk al... de zon opgebrand is. Dan denk ik, kan die niet wat harder stoken dan? En dan, dat het wat eerder afgelopen is... Je kan je toch niet voorstellen dat deze mensheid nog een paar miljard jaar mee moet voordat de kachel uitgaat. En nou stoken ze wat harder. Want die zon, weet u wel, nou is het ook niet goed, want dan wordt het klimaat warmer. Het geeft mij toch redelijk welkom lijkt. Maar goed.
Hè? Meer regen in de woestijn.
Regen in de woestijn. Nou, de woestijnen worden tot vandaag alleen maar groter. Dus, maar als het warmer wordt, komt er regen in de woestijn. Dan kunnen we daar natuurlijk naar verhuizen als Nederlanders. Ja. Weet ik veel. Nee, waar het om gaat is dat heel deze oude wereld dus zal verdwijnen. En dat uit deze oude schepping dus blijkbaar eerst een nieuwe verwekt moet worden. Dat is het enige bestaansrecht van deze oude schepping. En hoe ik dat weet? Ja, ik weet het omdat het gewoon in de Bijbel staat. Sorry. Maar het lijkt me toch niet zo moeilijk om als natuurkundige en dus als filosoof tot diezelfde conclusie. Je weet wat een filosoof is?
Fantastisch.
Nee, nou, ik meen het nou serieus, letterlijk. Dat is iemand die liefde heeft voor de waarheid. Een soort sofofiel heet het dan, hè? Een vriend van de waarheid. Sophia, nou ja, wijsheid, vooruit. Goed. Sophia is wijsheid. Trouwens, ik heb een Sophie. Nou goed. Doe dat niet. Maar een vriend van de wijsheid. Als je dat niet bent, dan ben je als natuurkundige ook geen klap waard, denk ik dan. Maar een natuurkundige zou toch ook tot die conclusie kunnen komen dat waar het in de details van de natuur zo werkt. Hè? Dan moet het toch voor heel de schepping als zodanig, heel de wereld als zodanig ook gelden. En dat is wat mijn Bijbel zegt. En die wereld wordt niet in stand gehouden van Gods wegen omdat hij zo goed is en zo mooi is. Of omdat hij voor verbetering vatbaar is. Een verbetering die wij dan notabene tot stand zouden moeten brengen. Terwijl we nog niet eens in staat zijn om onze eigen levens enigszins op orde te houden. Ook niet naar onze eigen normen bedoel ik. Hè? Pessimistisch? Ik ben helemaal niet pessimistisch. Ik geloof dat een nieuwe schepping wordt voortgebracht uit die oude. En waar wij deel uitmaken van die oude, geloof ik inderdaad dat wij deel zouden kunnen uitmaken van die nieuwe. En in de Bijbel heb ik gelezen dat ik dat al ben. Dat wil zeggen dat ik als gelovig al wedergeboren ben en deel heb aan een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En later volgt de aarde ook nog. Want er staat toch gewoon in het Oude Testament al. En er staat er, ik vind het altijd leuk, ik weet zo gauw, ja, waar staat het ook alweer in Jesaja 65 en 66. Daar stelt de Heer vragen over hoe het zit met die nieuwe schepping, die nieuwe aarde, die nieuwe hemel die hij maken zou. Ik vind het aardig, zulke uitspraken, omdat het veronderstelt dat het eerder al ergens gezegd is dat God een nieuwe hemel en nieuwe aarde zou maken. En dat heb ik nooit kunnen vinden ergens anders. Ja, later in het Nieuwe Testament. Even kijken hoor, of ik zo snel kan vinden. Goed. God 65, vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Jesaja 65, vers 17. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Dat is wat min of meer letterlijk gezegd wordt later in Openbaring 20. Dat wil zeggen, hemel en aarde verdwijnen en voor dezelfde is geen plaats meer gevonden. Maar ik dacht dat het in 66 ook stond. Dank u, broeder. Vers 22, Openbaring 66. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, en dus staan blijven, spreekt de Heer, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Niet alleen maar een nieuwe aarde, een nieuwe hemel, maar inderdaad ook een nieuwe mensheid. En zoals gezegd in de Romeinen, daar is Christus het hoofd van. Maar het betekent dus inderdaad dat die wereld als zodanig, die oude schepping waarin wij leven, blijkbaar een vrouwtje is van de vrouwelijke kunnen. En uit die oude schepping zou een nieuwe voortkomen, dat wil zeggen die zou daarin verwekt moeten worden, want zoveel heb ik er wel van geleerd toen wij moesten leren over bloemetjes en bijtjes en zo op school. Hè? En ja, ik vertel dat wat onderkoeld, want ja, de Bijbel leert het ook zwart op wit, hè? In Romeinen hoofdstuk 8. Dat heel de schepping in barensnood is tot nu toe, staat er. En heel de schepping wacht op, is in blijde verwachting. Er moet een nieuwe schepping uit voortkomen. De ellende is dat die oude schepping dat niet eens weet. Maar niettemin is het zo. Zie? En die nieuwe schepping zal voortgebracht worden. Uit die oude, want de wereld is een vrouwelijk woord. Of het in het woordenboek nog staat, weet ik niet. Maar in oud-Nederlands heb ik gecheckt. Het is wel degelijk een vrouwelijk woord, de wereld. Dus het volgende punt, in heel wat religies vereert men de aardbodem, de aarde als zodanig. Men spreekt over de magna mater. De grote moeder. En men bedoelt de natuur als zodanig. En waar men het niet begrijpt, zegt men, de natuur brengt toch al deze dingen voort. En het aardige is dat het vooral populair is, dat idee van moeder aarde enzovoort, onder de feministen. Want u weet, het ideaal van de feministen is, zoals de term ook suggereert, dat zij een nieuw leven kunnen voortbrengen zonder dat er een man aan te pas komt. Hè? De kracht van het vrouwelijke. De levensbrengende kracht van het vrouwelijke. Zo spreekt men het trouwens ook in andere kringen over, hoor. Alsof een vrouw iets magisch zou zijn, omdat ze nieuw leven voortbrengt. Wat ik ervan geleerd heb, in verband met bloemetjes en bijtjes, is dat het mannelijke nieuw leven voortbrengt. En dat de vrouw per definitie onvruchtbaar is. En vandaar al die onvruchtbare vrouwen in de Bijbel. En als er dan toch wat voortgebracht moet worden, dan komt het via God. Die de onvruchtbare vrouw alsnog vruchtbaar maakt en zelfs bij gelegenheid in een keer bevruchten. Dat is biologisch gezien net iets anders, dat laatste. Maar wat afstandelijker bezien is het hetzelfde verhaal. Hoe zal dit zijn terwijl ik geen man beken? Ik kan niet, de vrouw is onvruchtbaar. Enzovoort. Dat wil zeggen, deze hele oude schepping als magna mater, als de grote moeder, is onvruchtbaar. Want die natuur brengt niet uit zichzelf wat voort. Dat weet u toch, hè? Even citeren uit 1 Korinthe 3 of zoiets. Daar in de buurt in elk geval. Waar Paulus zegt, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar dient tot niks. Want het is God die de wasdom geeft. Thema trouwens ook al uit het Oude Testament. Het is niet de natuur zelf. Het is God die die levenskracht daarin gelegd heeft, die levenskracht geeft. In ieder geval gaf in het verleden aan die wereld enzovoorts. En voor zover uit deze oude wereld, uit deze oude schepping, een nieuwe zou tot stand komen, kan dat alleen wanneer deze oude wereld als zodanig bevrucht wordt. Door de man. En als de hele schepping vrouwelijk is, dan weten wij logischerwijze wie die man is. En zo kom ik vanzelf weer terug bij Romeinen 1. Want ja, men heeft de leugen gesteld in plaats van de waarheid. Men heeft het schepsel, de vrouw, geëerd boven de schepper. Toch? En daarmee wordt de wereld als zodanig en de mens als het ware onvruchtbaar. En daarna krijgt hij problemen, zoekt hij naar normen en waarden, zoekt hij naar het mannelijke, zoekt hij naar het wezen der dingen. Maar dat kan alleen maar zijn God zelf. En die blieft men niet. En andersom, voor zover u en ik als schepsel een nieuwe schepping zouden worden, kan het alleen doordat dat zaad van God wordt geplant in ons. Dat heet conceptie. Het heet ook aannemen, het heet ook geloof. Want dat is toch wat geloof is? Wij laten toch dat woord Gods in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Enigszins vrij naar Jacobus 1, maar dit staat er wel. Hebben we die nog? Want wij zijn toch wedergeboren, zei Petrus. En je kunt het zelf bedenken, hoeft niet overigens, maar het kan. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord van God. En dus waar de schepping als zodanig, geheel of gedeeltelijk om zo te zeggen, dat woord Gods ontvangt, zal het tot resultaat hebben dat nieuw leven en dus een nieuwe schepping verwekt wordt. En dat is wat het is. En het hele bestaan van die oude wereld is niet het natuurlijke bestaan van de schepping als zodanig, maar het is een schepping, een vrouw dus, die zwanger is. Dat is niet in normale situatie, maar het is een bijzondere situatie. Situatie ook van lijden. En daarmee is meteen de beruchte vraag opgelost of beantwoord. Waarom wordt er zoveel geleden in de wereld? Hoe zit dat? Wat is het geheim van het lijden van de schepping van de mens, weet u wel? En dan bladert men naar Job en dan begin ik altijd te grijnzen, want ik ben van mening dat al die verhalen van die vrienden, niet van allemaal, maar van die drie in ieder geval, dat die verhalen er alleen maar zijn om te laten zien dat je met menselijk redeneren nergens komt, hoe vroom het ook is en hoeveel waarheid er ook in steekt. Maar goed, we spreken een andere keer wel weer. Maar men zoekt het geheim ervan. Het antwoord is gewoon, ik zal zeer vermeerderen de smart uw bedrag. Uit Genesis 1. En de moeilijke weg van de voortplanting, in ieder geval bij de mens, is een uitbeelding van de situatie van een zondige wereld die een nieuwe schepping zou voortbrengen en daardoor in lijden is. En problemen heeft natuurlijk, omdat het geen bevrediging vindt in het normale dagelijkse bestaan. Wat is de zin van een zwangerschap? Ja. Toch die geboorte die later komt. Dus hoop. Daarom heet het blijde verwachting en de bericht van de geboorte is de blijde boodschap. Ook in ons jargon nog. En dat is wat de blijde boodschap het evangelie is. Dat tot stand gebracht is of dat verschenen is wat beloofd was. Dat is de echte betekenis van het woord evangelie en het Hebreeuwse bazaar. Wat vertaald wordt met de blijde boodschap dus. Zie je? En daar gaat het allemaal om. En al dat gedoe in die schepping waarbij het maar om één ding gaat, die voortplanting, daar kun je van zeggen, dat is allemaal mooi en aardig, God heeft het toch mooi gemaakt. Ik moet u zeggen, het is een gedoe hoor. Hoe oud ik nou ben? laat me zitten. Maar het is een heel gedoe, dat bedrijf. Moet ik dat uitleggen? Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Want Freud had wel gelijk hoor, in de praktijk. was weinig filosofisch, denk ik altijd. Maar hij had wel gelijk. En Midas Dekkers heeft wel gelijk. Daar draait het allemaal om. Natuurlijk. Zie. Het is ook een heel gedoe. Maar om nou te zeggen dat het zo mooi is. Je kunt zonder, hoor. Ik heb eens een stuk gelezen van Tennessee Ernie Ford. In zijn biografie was het niet echt, maar zoiets. En dan had hij ook een verhaaltje over seksualiteit en zo. En het begon met, als je het niet kent, niet weet wat het is, dan mis je het ook niet. Daar begon het mee. En daarna kwam een heel verhaal over zijn twee zonen. Maar die leven nog, dus dat zal ik maar niet verder vertellen dan. Vooruit maar weer. Hè? Maar je kunt wel zonder. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik ben blij dat het niet meer hoeft. Serieus. Hè? Dat die drift in ieder geval weg is. Zie? En voor de rest vraagt u het maar na aan uw psycholoog. Die weet ook precies wat Freud daarover gezegd heeft. Want dat moeten ze allemaal leren, hè? Wat Freud gezegd heeft. Nou goed. Maar ik bedoel hem erop te wijzen dat alles in de natuur, bekijk het maar en denk erover na. Alles in de natuur gaat alleen maar daarover. Daar is die bloem ook voor nodig, weet u wel. Die prachtige bloem vinden we mooi als zodanig. Maar het is een fase in het voortplantingsproces van de boom of plant of wat het maar is. En gaat dus ook weer voorbij. En zo zijn wij mensen best soms in de bloei van ons leven. En het ontaart vanzelf in de bloei van de aderverkalking. Die had ik nagevraagd aan Karel Hoekendijk. Ik zeg, hoe gaat het met u? Hij zegt, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Ja. Op zijn oude dag, ja. Maar goed, die ook maar weer terzijde. Maar men zou die dingen leren zien, daar draait het allemaal om. En als je dan zo'n eitje ziet, weet u wel, van het vogeltje, zo'n kieviet, mag dat nog Friesland? Kieviet zijn. Wat doen ze ermee tegenwoordig met die eerste? Die geven ze aan?
De commissaris van de koningin.
Aan de commissaris van de koningin? Ook niet meer. Nee, maar ze vinden altijd wel iets. Nou goed, daar hebben we het een andere keer.
Ze nemen er een foto van.
Ja. Maar zo'n eitje, als ik een ei zie, dan... Nou, niet alle dagen, moet ik u zeggen, meer. Maar vroeger wel, als ik een ei zag, dan dacht ik altijd in heel deze wereld. Hè? Daar binnenin hoort dan het vruchtbeginsel te zitten. En de vraag is het ei bevrucht of niet? Hè? Mijn vader die fokte zijn leven lang duiven. Die had iets met duiven, ik weet niet waarom. Maar ik ben tussen de duiven groot gebracht. Ik weet nog hoe ze ruiken. Nee, geen postduiven. Niet voor de sport, maar gewoon sierduiven. Dus het ging altijd om die eieren en zijn ze bevrucht of niet en blijft het beest erop zitten. En dan, en soms lieten ze een ei vallen, het nest uit en dan lag het ei, het dooier en alles enzovoort. Dat was kind allemaal naar staan kijken en dan op een gegeven moment, ja hoor, ei breekt en dan komt er niet een eier dooier, een ei geel uit. Maar er komt dus een klein kuikentje uit. Hè? Fantastisch. Hoe het kan? Soms denk ik, je kunt beter niet weten hoe het werkt. Dan hou je meer verwondering over en begrijp je veel beter waar het om gaat. Want het ei is natuurlijk toch een beeld van alles en alles, alle onderdelen van de schepping. Van de mens, maar uiteindelijk van heel de schepping. En hoe je dat ook keert, die dat ei moet barsten. Niet te vroeg. Voor een tijdje blijven bestaan. Daarna voor de hobbyist onder u gaat u eens uitrekenen hoe lang de diverse vogels op die eieren moeten broeden. Dan kom je meestal tot leuke cijfers hoor. Sommigen dachten dat ik het daarover ging hebben. Over leuke getallen enzovoort. Hè. Zoveel dagen, veelvoud van 7 dagen en dat soort dingen meer. Er is inderdaad zo, zoek dat maar eens uit. Dat is heel interessant. Net zo goed als dat... De dracht van de mens 40 weken duurt. Dat is niet voor niks dat het 40 weken duurt. Of voor degene die ruwer rekenen 9 maanden. Het is niet voor niks dat daar een getal 9 bij staat. Of een getal 40. Maar ja, dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen. Die getallen in zichzelf hebben een betekenis. En als men zich in dit soort zaken verdiept, komt men tot de betekenis van de getallen. En als men de betekenis van de getallen kent, dan projecteert men ze weer op de natuur. Ik heb jaren gehad, maar het is lang geleden overigens, dat op vakantie in het bos en in de natuur, dan de bloemetjes, de blaadjes tellen, weet je wel. Hoeveel blaadjes eraan zitten enzovoort. En een blad van een boom, hoeveel punten aan zo'n blad zitten. Eikelblad, vijf van die dingen. Het is makkelijk te verklaren waarom dat vijf is. He? Want de eik is een beeld van het verbond met Abraham. Vandaar dat aan de eik ook de besnijdenis gedemonstreerd wordt. Die merkwaardige eikel, dat moet je toch afvragen. Waarom is die eikel niet helemaal verpakt in een huls, maar waarom steekt hij er half uit? Dat is wat besnijdenis is. Het teken van het verbond met Abraham. En waar woonde Abraham ook alweer? Het maakt niet uit waar het ook was. Altijd onder de eik. Of de eikenbos, of eikenbomen, of onder de eik. Sommigen werden er zelfs begraven onder de eik. Enzovoorts. Hè? Later is men dat kwijtgeraakt en toen heeft men de eik als heilige boom beschouwd. En toen kwam Bonifacius om die eik om te houden. He? En toen hebben ze Bonifacius, geloof ik, omgehouden. Ja. Je leert het al aardig, Jos. Was het hier in de buurt? Moet ik oppassen. Maar zoiets. He? Maar men is de werkelijke betekenis kwijtgeraakt. Maar dat er wat is met die eik, dat weet men dan nog. He? Maar het tak plukken, weet u wel. Met de gouden snoeimes. Dat is leuk, hè? Marentak, groen in de winter. Trekt zich niks van het seizoen aan. Het is een uitbeelding van eeuwig leven. Dat is een dennenboom, maar dat mag je niet zeggen, want dat is een kerstboom. En een kerst is, als je erg orthodox bent, mag het niet, want het is een heidens beginsel. Maar bij gebrek aan kennis van de typologie in de natuur en gebrek aan kennis van de Bijbel overigens, ziet men niet meer wat de boom uitbeeldt. En hoe het zo gekomen is dat men midden in de winter die kerstboom binnenzet. Het is een beeld van eeuwig leven. En de eik is een beeld van hoe eeuwig leven tot stand komt. En vandaar die vijf punten aan het blad. Namelijk door de genade Gods. Want vijf staat voor onzienlijke kracht, geestelijke kracht. En dat is gewoonlijk de kracht Gods. Niet altijd, maar veelal wel. En in dit geval lijkt me dat duidelijk. Hè? Heb ik nagevraagd nog aan David toen ik hem vroeg waarom je eigenlijk die vijf steentjes nodig had uit de beek. Of zijn geloof zo klein was dat hij dacht vijf keer te mogen schieten. Hoeveel keer schoot hij? Eén keer. Waarom moest hij dan vijf steentjes hebben? Omdat hij de vijfde nodig had. Omdat de vijf staat voor die kracht Gods. Iets populairder wordt het altijd, vijf staat voor de genade Gods, maar dat is iets oppervlakkiger. Staat voor onzienlijke kracht. Dat is die van de duim. Na de vier komt die. En als die vijfde er niet bij is, heb je een probleem. Die duim, die vijf werkt samen met die andere vier immers. Enzovoort. Kijk, dat soort dingen ga je dan zien. Zie je? En dan kom je in de natuur ineens steeds die Davidster tegen. Heb je dat nooit gemerkt? Een tulp? Nee, je hebt ook die kerst, hoe heet die ding? Die kerstster noemen ze dat, hoe heet dat? God, ik heb er ook geen bal verstand van. Dan zie je heel duidelijk die Davidster. Twee lagen van bloembladeren, drie en nog een keer drie. Weet u wel? Ziet er echt uit als die Davidster met die twee driehoeken over elkaar heen. Bij een tulp valt het niet op. Maar het is net zo. En waarom? Omdat het een beeld is van de zoon des mensen. Getal 6 is niet het getal van de duivel. Het is niet het getal van de antichrist. Ja, die loopt ermee rond, maar die heeft het gejat. 666 ook is het getal van Christus. Zoek het maar op waar het in de Bijbel voorkomt. Voordat je in Openbaring bent, heb je al lang geleerd dat het spreekt over Christus. De zes, de mens, geschapen op de zesde dag. De zes, de mens bij uitstek. De Heer Jezus Christus dus. De eerstgeborene onder de mensen dus. En daarmee de zaligmaker, de losser, omdat hij de eerstgeborene is onder de mensen. Getal 6. En dat vererft zich via Adam, via David, Salomo enzovoorts. Het is het embleem als het ware van de zoon des mensen. En dus van de Messias. En daar spreekt dat over. En als je dat één keer weet, zie je het ook overal in de natuur. Soms is het 5. Maar dan spreekt het over de werking van de geest van God, die onzienlijke kracht, met name ook in onze tegenwoordige tijd, maar ook in het verleden enzovoort. En David deed daar een beroep op toen hij die 5 steentjes pakte, en daarom wordt het ook vermeld, en zo verder. En wie schoot hij ook alweer overhoop? Die reus van 6. Als beeld van de antichrist natuurlijk. De grote tegenstander. Reus. Knaapje zag ik nog een reusje staan. Het reusje was een heiden. Wie me die tekst nog eens kan aanleveren, dat stel ik zeer op prijs, was van Fons Jansen. Knaapje zag een reusje staan en hij hielp het reusje naar de Filistijnen. Zo was het, geloof ik. Hè? Het reusje was een heiden. Ik weet niet meer. Ik vond hem prachtig. Maar goed, maar je moet de symboliek daarin zien. En als je die ziet, dan moet je in de eerste plaats vaststellen dat je iets ziet wat bijna niemand ziet. Men kent dat niet. En dat vind ik heel aardig, want het bewijst meteen dat het verhaal niet geschreven is met dat doel. Door mensen. En niet door mensen is in elkaar gezet. Want wat je automatisch krijgt, is dat je dus als het ware een watermerk, of hoe noem je zo'n ding, krijgt in de Bijbel. Je herkent dezelfde dingen. Zonder dat er naar verwezen wordt. Je ziet die structuren erin. Dezelfde beelden die zich herhalen. Onder de oppervlakte. En dat is de ellende natuurlijk van de schriftcritici, degene die ze met bijbelstudie, noemen zij dat, bezighouden tegenwoordig. Ze bestuderen niet de inhoud van de Bijbel, maar de uiterlijke vorm van de Bijbel. Wat kreeg ik nou laatst voor de vraag van iemand, die moest ergens, weet ik veel, zal wel weer moeten afstuderen. En dan kreeg ik via Nederlands Bijbelstudiecentrum van vragen. 6 vragen achter elkaar, of ik kon helpen met gegevens over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Ja, dat is wel het laatste waar ik aan denk, ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Dat is het woord van God. En hoe tot ons gekomen is, het is tot ons gekomen, dat is waar het om gaat. Wat zegt die Bijbel mij? Je vraagt bij boeken van anderen toch ook niet wat de ontstaansgeschiedenis ervan is. Je leest het toch gewoon. Hè? En men leest die geschiedenis en dan zegt men, dat is een mooi verhaal. Dat hebben ze knap in elkaar gestoken. Want u weet dat theologen literair onderlegd zijn. Dus die hebben oog voor de vorm, formuleringen, ze vinden ze allemaal prachtig. Maar wat er nou eigenlijk staat, ontgaat ze volkomen. Ze zijn met de buitenkant bezig. Zie? En daarna past men het ook op de buitenkant toe. En leert men wat de Bijbel zou zeggen, hoe een mens zou moeten leven, wat hij moet doen en laten. En het is allemaal buitenkant. En niks dan dat. En men noemt het nog evangelie ook. Zie? Maar men zou er doorheen kijken. Door het menselijk bedrijf, door de natuur heen, door het eigen leven heen, zelfs door het eigen denken heen, maar ook door die lettertjes van de Bijbel heen. Wat staat daar eigenlijk en waarom staat het daar? En dan kun je ook altijd nog vragen, en waarom heeft de redacteur het zo geformuleerd? Maar daarna kom je er vanzelf achter wie het werkelijk geredigeerd heeft. Het was namelijk God zelf, ongeacht wie je daarvoor gebruikt heeft. Dat blijkt uit de inhoud namelijk. En tegen de tijd dat je dan bij het boek Openbaring aankomt, dan roep je niet dat is een gesloten boek, dat is een verzegeld boek, want dat is allemaal Joods, want dan ligt het ver van ons bed, is allemaal Joodse symboliek. Nou, toon mij dan eens een Jood die Openbaring begrijpt. Laat die kabbalisten zich dan eens verdiepen in het boek Openbaring, daar komen ze toch ook niet uit? Nee. Maar ik ben van mening, dus als je eenmaal aan het laatste boek van de Bijbel toe bent, dan mag het geen enkel probleem meer zijn. Dat ben ik serieus. Want het is Bijbelse symboliek en nogal natuurlijke symboliek. Natuurlijk is het symboliek, maar zo komt heel wat van het profetisch woord tot ons. En wij in onze Nederlandse taal praten met elkaar in symbolische termen. Huh? Of, vooral in het Nederlands trouwens. Het past van de idiomatische uitdrukkingen. Nou ja, die heb ik u wel eens genoemd. Hè. Wij vallen door de mantel, lopen tegen de lamp en al dat soort dingen meer. Dat is allemaal beeldspraak. We weten niet eens meer waar het vandaan komt. Zijn we vergeten. Hè? Of we zitten door, weet u wel, dan zitten ze ergens door. Of de wielrenners die geen benen hebben, heb je dat wel eens gehoord? Ik had vandaag geen benen, maar ik heb ze toch wel zien fietsen. Nou goed. Ik bedoel, taal is misschien een snaaks ding, maar je moet van goede wil zijn om te horen wat er gezegd wordt. En zo is het met de natuur om ons heen ook. Je moet van goede wil zijn om te zien wat er te zien valt. En we zijn zo bevooroordeeld, we zien in alles techniek, we zien overal scheikunde in enzovoorts. En alles moeten we uitleggen in reeksen, weet je wel. We hebben de hele natuur onderverdeeld in ondeelbare dingen, dat noemen wij atomen enzovoorts. En die hebben we netjes op rij geplaatst. Hè? Hoe heet het ook alweer? Het periodiek systeem. Is het een vrouwtje? Oh, sorry. 55 minuten. Periodiek systeem der elementen enzovoort. Nou, dat is heel interessant. En dan kijk ik dat na in mijn encyclopedie. En dan krijg je een mooi schema met getalletjes en afkortingen. En dan denk ik, oh. En dat is dan de samenvatting ongeveer van de natuur. Ik vind het triest, zulke dingen. Hè? Dat ben ik serieus. Dat het bestaat, oké. Maar kijk er dan toch nog doorheen en hou alles in beeld. Wat de mens doet in onze dagen is met de vergrootglas, liefst met een microscoop naar de dingen kijken en daar oeverloos over zeuren. Terwijl wat je in een microscoop ziet is absoluut niet relevant voor het geheel. In het algemeen gesproken, je hebt geen blikveld meer. En men kijkt met telescopen in de ruimte. Weet je hoe groot het blikveld is van zo'n telescoop? Je kan net zo goed zeggen dat je stekenblind bent met zo'n ding voor je ogen. Je kijkt met zo'n smal gaatje. Over beeldhoek gesproken zeg. Je ziet dus niks. Hè? En de een ziet daar bijna niks en de ander ziet daar bijna niks. En al die stukjes moeten wij leren, dan worden wij specialist enzovoort. En geen mens die nog enig idee heeft hoe de natuur in elkaar zit en wat het wezen ervan is en hoe het werkt en waarom het is zoals het is. Ik ben dat echt serieus. Wij zouden moeten leren met andere ogen naar de natuur te kijken. En sommigen van u zijn er gekomen vandaag om dat even in een paar uurtjes hier te leren. En dan moet ik u zeggen, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Wat wel kan, is dat wanneer we symboliek of typologie in de Bijbel tegenkomen, dat we erbij stilstaan. En ons afvragen waarom dat zo is. En waarom er 28 keer in de Bijbel een ezel genoemd wordt. Nou ja, er worden 28 ezels in de Bijbel. Waarom ik dat weet? Ja, dat ben ik over een paar dagen vergeten. Maar waarom zo vaak die ezel? En ik denk dat u met grote moeite er misschien 3 kunt bedenken, de andere 25 weet u niet. Hè? Maar waarom staan ze in de Bijbel? Waarom wordt het vermeld? Waarom staat er, en toen zadelde hij zijn ezel, en toen zei hij tegen zijn jongen, zadelt mij de ezel, maar waarom in vredesnaam moest die man op een ezel zitten, en wat maakt het ons uit? Hè? Toch? Nou, dat zijn de echte vragen. En daarna bekijk je de ezel. En ik heb gemerkt dat er helemaal niet zulke domme beesten zijn. Integendeel, ik heb er groot respect voor gekregen. In Petra was dat, ja. Jonge, kilometers op die ezel. He? Niet Ina? Oh, dat was de kameel. Nou ja, goed. Maar waarom? Zie? En waarom zat Rachel op die kameel? Nee, het kamelen zadel zelfs. He? Daar is dus wat mee, met zo'n beest. Die heeft een bepaalde plaats in de schepping en wordt gebruikt in de Bijbel. Nou, de ezel is niet zo moeilijk. De ezel is een beeld van gelovigen. Maar goed, dat zijn er meer natuurlijk. En dus in de eerste plaats van de Heer Jezus zelf. Maar waarom? Nou, ik heb nog 3 minuten gehoord. 1 minuut. Vooruit. Waarom specifiek? In de eerste plaats omdat hij heel goed lasten kan dragen, maar hij heeft er een hekel aan. Maar hij kan het wel. Hij doet een dienstbaar werk. Het is een lastdier. Per definitie. Jackass. Dat is een ding, hè? En, een beetje oneerbiedig, maar vooruit. Maar in ieder geval een lastdrager. Hij kan, je zou het niet zeggen als je hem ziet, maar hij kan het heel goed. Hij heeft er alleen een hekel aan. De ezel heeft de reputatie onwillig te zijn. Ik heb het trouwens ergens gevonden in het boek van Bultema in de tijd over typologie in de Bijbel. Een van de weinigen die er ooit over geschreven heeft. En die had een negatief beeld van een ezel. Hij zegt, ze zijn dwaalziek. In de Bijbel in ieder geval. Ze zijn altijd zoek, dat weet u toch, ezels? Die van Saul bijvoorbeeld, ja, toch weer een ezel gevonden. Ja. Die van Saul, die waren zoek. En u weet ook na nou, hoeveel dagen ze weer gevonden werden? Op de 3e dag natuurlijk, logisch. Dat kan helemaal niet anders, nee. Maar een ezel weet de weg. Dat is mijn eerste ervaring met een ezel geweest. Wij zouden een ezeltje rijden. Ik weet niet hoe oud ik toen al was. Misschien wel 3. Dat weet ik niet. Ezeltje rijden ergens op het strand of zo, weet u wel. En dan mocht je poosje op een ezel zitten. En hoe je ook aan die leidsels trok en wat je ook deed, het beest ging niet sneller, het ging niet langzamer en liep zijn eigen route. En later in Petra merkten wij precies hetzelfde. He? Daar hadden we wel begeleiders bij, van die Bedouinen, weet u wel. Maar ik herinner me nog heel goed dat op een gegeven moment, er was niks bijzonders aan de hand. Een van die Bedouinen rende naar een van die ezels waar iemand van ons op zat. En greep hem bij de leidsels en leidde hem ergens langs en liet hem daarna weer los. En waar was dat nou voor nodig? Het was heel eenvoudig. Die ezel was gewend op die route, naar de Berg Hor was dat, hè? Op die route over zo'n klein, of een soort greppel, zo'n klein ravijntje te springen. En die Bedouin wist dat. Die ezel gaat namelijk altijd zo. En hij gaat aan die kant langs die steen. En die steen ligt er al jaren, de ezel loopt er ook al een paar keer. En die ezel, als die bij die steen komt, dan stoot hij zich in het gemeen niet 2 maal aan dezelfde steen, zegt het Nederlands. Want vroeger hadden we in Nederland zeker ook ezels. Maar het is inderdaad waar. Denk maar niet dat je de beest de andere kant langs krijgt. Is hij 1 keer langs de ene kant geweest, gaat hij altijd. En daarom, het beest weet de weg en wijkt er ook niet vanaf. Vraag dat maar aan Biljan. Die had toch een gedoe met die ezel?
Die kon toch praten?
Ja. Nee. Natuurlijk kan een ezel praten. Als een ezel een gelovig is, wel, dan heeft hij wat te zeggen. Als hij het woord ontvangen heeft. En wat zegt hij ook alweer, nu ik erover nadenk? Schiet me allemaal op tijd te binnen. Ja, dat is voor degene die niet weten hoe je de naam van Jehovah moet uitspreken. Vraag dat maar aan een ezel. Ons woord ja is gewoon Jehovah. Onze bevestiging in de taal. Bevestigend antwoord, ja, is gewoon de naam Jehovah, uiteraard. Het is wat de ezel zegt. Wat zou hij anders moeten zeggen? Nou ja, hij heeft nog wat te zeggen tegen Biljam, bij gelegenheid. Maar mij spreekt de ezel in talen, vrij naar Guido Gezellen. Het spreekt over de oprechte gelovige in de eerste plaats, de Heer Jezus, die een last droeg, inderdaad, maar wegdroeg. Opdat men vrij zou worden, opdat men verlost zou worden uit slavernij. Daarom gaan ezels eventueel op de vlucht, zeker bij Saul, want Saul is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En wat doet een ezel, een gelovige, onder de wet? De vandoor. Wegwezen. Dat is het verhaal. Zie? Nee, dat zijn zulke mooie dingen als je ze leert zien. En daarom komt de Heer in de toekomst op een ezel. Aangekondigd in Zacharia 9, geïllustreerd in de eerste komst van de Heer over de Olijfberg. Maar het zal vervuld worden in de toekomst, want die ezel, dat zijn wij. Het verzameld gelovig overblijfsel uit onze bedeling. Daarom werd de ezel bekleed met de klederen van de discipelen. Maar de discipelen zelf zijn ook een beeld van de gemeente. Ze waren er de eerstelingen van. Het is niet zo moeilijk. Gelovig overblijfsel. En vandaar die ezels die soms ten tonele worden gevoerd en die alleen maar dienen als decor. Weet u nog toen Abraham Isaac ging offeren? En Isaac, volgens mijn Bijbel, is een beeld van de gemeente die in zijn geheel geofferd is en de dienst daar zat, zeker wel. En Abraham ging Isaac offeren en hij was met twee mannen en de ezels. En die worden steeds genoemd. En die twee mannen deden niks, de ezels ook niks, die waren er alleen bij. En toen gingen ze de berg op en toen moesten die twee met die ezels daar beneden achterblijven enzovoort. Ik bedoel, ze figureren alleen maar in het verhaal, maar ze zeggen toch, het zijn attributen, zo zou men dat in de beeldende kunst noemen. Het zijn attributen die bepaalde waarden, bepaalde waarheden dus met zich meebrengen en die in het verhaal dus... een rol spelen, dat wil zeggen ze dienen ter illustratie. Daar gaat het maar om. Zie? Nou goed. We moeten het er dringend bij laten, geloof ik, want het is tijd voor de lunch.